Wauw vrouw. Een vrouw die zichzelf kan zijn en voorop durft te lopen. Welkom bij de podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie. Ik ben Hiltje Oude Luttekhuis en ik wil een wereld creëren waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn. Als huisarts, CEO van een One Woman Biz, mama van 4 kids en imperfecte feminist houd ik openhartige interviews met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld, wetenschap, tech en entrepreneurship. Vrouwen die voorop durven te lopen. Ook inspireer ik je met female empowerment topics om je zelfvertrouwen te boosten, zodat jij ook voorop durft te gaan lopen. Luister mee. Laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Dit is de Wauwvrouw podcast. Laten we een nieuwe revolutie beginnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wauwvrouw de podcast. Vandaag bij mij in de studio Tamara de Weijer. Hi Tamara.
Hey, hoi.
Tamara de Weijer is huisarts en zij studeerde geneeskunde in Maastricht en deed de huisartsopleiding in Amsterdam. In de loop van de jaren heeft ze zich gespecialiseerd in de toepassing van voeding en leefstijladviezen in de huisartsenpraktijk. Daarnaast is ze ook de oprichter en voormalig voorzitter van de Vereniging Arts en Leefstijl. Deze vereniging richt zich op het bevorderen van leefstijlgeneeskunde in de praktijk. Tamara is overtuigd van de enorme waarde van een gezonde leefstijl ter voorkoming van verschillende ziektes en aandoeningen, maar ook als medicijn hiertegen. Over dit onderwerp geeft ze gepassioneerde lezingen aan zorgprofessionals en consumenten. Ook is ze auteur van 3 consumentenboeken over voeding en leefstijl, een studieboek voor zorgprofessionals, en heeft zijn eigen online leefstijlprogramma. Wauw, Tamara. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen dan.
Ja.
Voel jij je ook een echte wauwvrouw?
Soms. Soms helemaal niet. Nee, kijk.
Herkenbaar.
Ja, nee, kijk. Als je het dan zo opzond, dan denk ik, wow, weet je, dat is echt natuurlijk wel mooi. Maar ja, het blijft natuurlijk prestaties. En voor mij is het natuurlijk, ja, net zoals denk ik, elke vrouw of elke mens heb ik natuurlijk ook mijn eigen onzekerheden. En denk ik af en toe wel eens van, jeetje, hoe houd ik met name die werk-privé-balans? Hoe hou ik dat allemaal een beetje op orde? En dat gaat gewoon de ene dag of de ene week gaat dat gewoon veel, veel beter dan de andere. Dus ja, dus soms wel, soms niet.
Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want toen je het woord prestaties noemde, kwam ook bij me op. Ik las van de week een stukje over van we moeten allemaal geen powervrouwen willen zijn. Hè? Want dan worden we eigenlijk weer meer naar die prestatiekant gedreven. Hè? En toen dacht ik, ja, dat woordje wauwvrouw kan je eigenlijk ook zo opvatten. Terwijl eigenlijk bedoel ik daarmee, hè, dat iedereen in zich een gevoel van wauw heeft. Hè? Op sommige van die momenten dat dus je hart aangaat. En dat we dat als vrouw wel veel vaker zouden mogen voelen.
Ja.
Dus ik draai hem nog een keer om of ik verander mijn vraag een beetje van wanneer voel jij je wauw? Welke momenten dan wel?
Nou, ik voel me wauw. Ik had laatst echt een mooi momentje dat dan mijn jongste dochter bij mij op schoot zit. En we zitten gewoon een beetje lekker te keuvelen. Of ik ben haar aan het vlechten van mijn oudste dochter. Ja, dat zijn van die kleine momentjes waarbij ik denk, wow, weet je wel, dit is wel echt zo fijn. En het hoeft dus helemaal niks groots of meeslepends te zijn, maar echt dan, ja, ik heb het ook als ik bijvoorbeeld, ik hou enorm van tuinieren, moestuinieren. Als ik gewoon daar een beetje lekkerder in het schaduw ben, ik ben helemaal en het zonnetje schijnt. En dan denk ik echt, ach, oh, weet je, wat lekker dit. Ja, en ook gewoon op een kleine momentjes tussendoor. Dan denk ik, jeetje, als je dan kijkt gewoon naar mijn achtergrond en hoeveel veerkracht ik toch echt wel blijk te hebben. dan ben ik daar wel echt heel blij mee. En ook wel echt trots op hoe alles in de afgelopen 40 jaar ja, er toch voor heeft gezorgd dat ik echt een heel blij en positief mens ben over het algemeen.
Prachtig, mooi, ja.
Dankjewel.
En ja, ik ben wel benieuwd, hè. Je noemt natuurlijk mijn achtergrond. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Of misschien over het pad dat jij hebt bewandeld, waardoor je nu zo, hè, in de picture bent met jouw leefstijl en
Nee,
huisarts?
zeker. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 8 was. En mijn vader is toen 25 jaar buiten beeld geweest. Dus ik ben alleen met mijn moeder en mijn 3 broertjes opgegroeid. En dan zie je dus dat ik was de oudste van het gezin. Mijn vader raakte buiten beeld. Dus ik ging ja, eigenlijk naast mijn moeder staan. Dus mijn broertjes hadden tot hun grote ongenoegen ineens 2 moeders. Dus daar zaten ze natuurlijk helemaal niet op te wachten. Maar dat is wel echt een rode draad ook door mijn leven. Het zorgen voor verantwoordelijkheid. En ook toen mijn moeder overleed, 8,5 jaar geleden, toen heb ik mijn zusje van 14 samen met mijn man in huis genomen. Maar je ziet dat steeds, ja, dat enorme zorgen voor, dat ging op een gegeven moment ook ten koste van mezelf. En ja, grenzen aangeven, nee zeggen, vind ik nog steeds gewoon heel lastig. Gaat me wel steeds beter afgelukkig. Ik heb ontzettend goede coaches al jaren, Angelique van Hest. Ja, die me daar ontzettend goed in begeleidt. En ja, ik ben wel de afgelopen, ben nu 40 en ik ben ja, zeker de laatste paar jaar echt veel dichter bij mijn kern gekomen. Veel dichter bij van wat vind ik nou belangrijk in plaats van wat denk ik dat andere mensen belangrijk vinden of wat hebben andere mensen nodig. En ben er ook achter gekomen dat zelfzorg wordt vaak verward met egoïsme. Maar dat is echt alles behalve dat. En ja, dat maakt wel dat ik nu wel veel nou ja, rustiger, relaxter mens ben, denk ik, dan een aantal jaar geleden. Die overwegend beter voor zichzelf kan zorgen, maar af en toe dus nog gierend uit de bocht vliegt. En denkt, ja, dan heb ik zo'n monsterweek, weet je, waarbij ik 5 dagen werk en nog 2 avonden en nog zo'n heel volgepland weekend met van alles. En dan denk ik, oh ja, dit wilde ik niet meer, toch? Dus en dan, maar goed, dan herstel ik hem ook wel weer redelijk snel. Dus het is in vallen en opstaan. Ja.
Ja, hey, en hoe doe je dat dan, het herstellen?
Nou, dan bel ik mijn lieve assistente en dan zeg ik: Oké, dit gaat wel even niet goed. Dan moeten we even stevig geschrapt worden. Even terug naar de tekentafel. Wat ga ik wel doen? Wat ga ik niet doen? En ik heb een enorme neiging dus om overal ja op te zeggen, want ik vind bijna alles leuk. Weet je wat dat betreft? Ik ben ook een soort van puppy, weet je, die als ik oppas achter iedere bal aanren. Maar dat gaat gewoon ten koste van mijn tijd zelf, maar ook met mijn gezin. Dus zo ja, heb ik ook op een gegeven moment al met mezelf afgesproken van ja, die avonden, dat wordt echt, in de avond werken wordt echt tot het minimum beperkt. Dus maximaal 1 avond per week ben ik aan het werk, maar dat is wat het is. En dat was voorheen, was dat in de avonden, in de weekenden, er zat geen rem op. En daar kreeg ik van allerlei klachten natuurlijk bij. Nou ja, dat doet natuurlijk ook wat in je relatie, doet dat. Dat doet wat in de relatie met je kinderen. Dus daar, ja, en daarbij vind ik heb een waanzinnig gaaf baan, maar het blijft een baan. Het is niet wie ik ben en het is niet wat het belangrijkste is in mijn leven. En dat is, ja, ben ik eigenlijk zelf en mijn gezin. En dat is
Ja.
natuurlijk altijd, dat vinden mensen zo, dat ik merk dat ik het nu ook nog, je krijgt er moeilijk uit. Daar vind ik toch wat van, om mezelf op de eerste plek te zetten binnen mijn leven. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. En daarbij kan je nog steeds een hele fijne, goede partner of moeder of zus of broer of ouder of wat dan ook zijn. Maar jij bent de belangrijkste persoon en dat vergeten we volgens mij wel eens. En mezelf inclusief.
Ja, en ik kan me ook wel voorstellen, zoals je dat zelf al noemt, hè, als je in zo'n positie komt, dat jij een uit loyaliteit naar je moeder een zorgtaak in gaat vullen of in die positie inneemt, dat dat dan helemaal geïnternaliseerd wordt.
Ja,
Ja.
zeker.
Ja, je gaf net aan van, hé, ik heb al jaren een goede coach. Wat maakte dat je een coach zocht? Kan je daar wat over vertellen?
Nou, ze zijn eigenlijk per toeval op mijn pad gekomen. Ik had een nascholing voor huisartsen in Portugal. En zij kwam op mijn pad daar. En nou, ze had wat plenaire sessies, hè, dus in de groep. En daarna had je een half uur 1-op-1 coaching. Nou, en alle puzzelstukjes vielen gewoon op zijn plek. Dat ik dacht, oh, dit ben ik gewoon al die jaren aan het doen. Ik ben maar aan het zorgen en het zorgen en het zorgen en het zorgen. Maar ten koste dus van mijn eigen energie. En dat doorbrak zij ook. Waarbij ik echt daar ook even een paar dagen helemaal door van slag was. Want het klinkt misschien een beetje zwaar, maar ik wist even ook niet meer wie ik was. Het was zo verweven met mijn identiteit. Ik had zo'n rol aangenomen van de zorger, dat ik echt gewoon even niet meer wist wie ik was. Dus dat was best wel ja, heftig om daarna dus ook weer terug te gaan. Ja, en toen ben ik eigenlijk ook aan haar blijven plakken. En zij aan mij, we hebben ook een aantal verschillende nascholingen samen gedaan. En zijn bevriend geraakt ook door de jaren heen. En ja, ik merk dat als ik echt even vastloop, dan bel ik haar even. Dan zeg ik, oh Angelique, ik moet heel even mijn orakel. En zij geeft nooit adviezen, weet je. Maar zij spiegelt, waardoor ik bij de eigen antwoorden kom. En dat is denk ik ook wel, ik zit zelf nu steeds ook meer in de coaching. En ik denk dat dat onderscheidt ook echt wel ja, vind ik wel in ieder geval een goede coach. Met eentje die, nou ja, toch denk ik wat minder doorbraak kan bereiken, is eentje die geen adviezen geeft. Die vooral kijkt van, goh, wat zit er in jou? En dat helpt boven te krijgen. Want ik ben er ook echt van overtuigd dat alle antwoorden zitten al in jouzelf. Alleen je komt er soms even gewoon niet bij. En een advies is altijd, ja, wat zou ik in jouw plaats doen? Maar ik ben jou niet. Dus ik zou jou nooit kunnen adviseren wat je kan doen. Maar je wel helpen van, goh, en als jij mij vraagt van, goh, hoe heb jij dat gedaan? Kan ik je dat, ja, kan ik je dat wel vertellen? Maar jij haalt eruit wat jij op dat moment nodig hebt. En dat neem ik ook mee, ook in mijn spreekuren, is dat ik ben steeds minder van het adviseren. Kijk, en ja, laat ik vooropstellen, dat is natuurlijk niet binnen de acute zorg. Hè? Als jij bij mij komt met een blinde darmontsteking, zeg ik ook niet van, nou, goh, jeetje, hè? Hoe was het nou met je jeugd? En ja, weet je, dat is natuurlijk wel een beetje misplaatst op zo'n advies. Oké, okay, je hebt een blinde darmontsteking, dit is het advies wat ik je geef. Maar natuurlijk heel vaak wat wij zien op ons spreekuur is natuurlijk zelden echt acute zorg. Weet je, daar zit natuurlijk vaak heel veel zit daarachter. Alle mensen met natuurlijk burn-out klachten, slaapklachten, stressklachten, maar ook ziekten zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten. Daar heeft leefstijl in de breedste zin van het woord natuurlijk zo'n enorme invloed op. Dus ik merk ja, het maakt mijn vak ook veel leuker om dit soort gesprekken met mensen te voeren.
Ja, zeker. Hè? Dat merk ik bij mezelf ook. Ik ben er echt ook een betere huisarts door geworden. Hè? Door me te ontwikkelen in die coachopleidingen die ik gedaan heb. En wat ik ook denk, wat ik mooi vind, wat je ook zegt van als je het antwoord bij de persoon zelf laat komen hè, of opborden. De oplossing die je dan vindt, is ook veel waarschijnlijker dat die gaat slagen. Omdat
Zeker.
iemand zelf gemotiveerd is.
Het is veel krachtiger om het vanuit iemand zelf te laten komen. Als ik met de oplossingen aankom, weet je, we zeggen, volgens mij zijn onderzoeken naar geloof dat mensen 70% niet opslaan van wat wij zeggen. En dan kan je zeggen, ja, goh, weet je, diegene voor je die luistert helemaal niet, of het is te veel informatie, of wat dan ook. Maar ja, toetsen we wel of het echt goed aanslaat en zijn we niet te veel aan het adviseren. Waarbij, nou ja, hetzelfde ook hè, uit dit gesprek. Ik haal hier weer hele andere dingen uit dan jij waarschijnlijk, weet je, met jouw verleden en jouw achtergrond. Dus we pikken er altijd uit wat voor ons van toepassing is. En we kijken altijd met onze ervaringen uit het verleden, kijken we ook naar de toekomst en kijken we ook naar het nu. En ik denk dat dat wel echt een groot verschil is van hoe sta je in het gesprek. En dan hoef je helemaal niet per se een coach te zijn, maar die coachende houding is wel echt, denk ik, van essentieel belang ook binnen ons beroep. Kijk, en het is heel simpel, mensen willen zich gezien voelen en gehoord worden, hè, ertoe doen, ergens bij horen. Dat zijn echt van die fundamentele waarden die wij allemaal hebben als mens. Wij willen allemaal gezien en gehoord worden. Hè, en dat zie je natuurlijk ook vaak bij dingen wanneer het misgaat, ook binnen onze beroepsgroep. En dan denk je soms, ja, maar ik heb echt zo hard gewerkt en ik heb dit geregeld en dat geregeld. Ja, daar gaat het vaak helemaal niet om. Het gaat erom dat men zich niet gehoord voelt. Dus ja, continu die verbinding blijven opzoeken blijft ook voor iedereen, maar zeker ook binnen onze beroepsgroep ontzettend belangrijk.
Ja, zeker. En inderdaad, ja, ik denk de mate van de kwaliteit van de vragen die je stelt, die kan daar enorm aan bijdragen om in die
Zeker.
verbinding te komen.
Ja, zeker. En vooral ook die. Kijk, ik ben zelf ook trainer positieve gezondheid. Sinds dit jaar. En daarbij staat heel erg eigen regie en veerkracht centraal. En dat is zo'n belangrijk onderdeel, dat iedereen heeft natuurlijk allerlei uitdagingen in het leven. Hè? Ik bedoel, ja, dingen gebeuren, je hebt het natuurlijk allemaal ook niet voor het zeggen wat je allemaal op je pad krijgt. Vaak, ik had nooit verwacht dat ik voor mijn 40ste wees zou zijn. Mijn ouders waren heel jong toen ze mij kregen, dus ja, statistisch gezien had ik ze nog wel even bij me mogen hebben. Maar ja, het is wat het is. En zo heeft iedereen heeft zijn eigen uitdaging op zijn leven. Maar ja, de manier waarop je daar weer van terugveert eigenlijk naar je stabiele, rustige staat, die bepaalt wel hoe je dus door dat leven gaat. En dat is wat ik straks bedoelde met van ja, god, er is best wel veel gebeurd. En mijn vader is dus 2 jaar geleden ook overleden. En dat enorme vechtscheiding. En ja, weet je, er is ontzettend veel gebeurd. Maar ik, ja, dat is wat het is. En dat wil niet zeggen dat ik er niet, dat ik ze niet mis, of dat ik er niet verdrietig om ben, of dat ik het niet, als ik het voor het zeggen had, anders had, ja, had gehoopt in ieder geval. Maar het is niet anders. En ik denk dat daar zit ook een stuk overgave in, dat alles loopt, ja, zoals het loopt. En ik merk dat in die weerstand zit vaak de enorme pijn die we ervaren. Dus de weerstand tegen wat er op je pad komt. De weerstand tegen wat is er, hè? Wat voor lichamelijke ongemakken je hebt, wat voor psychische ongemakken je hebt. En die weerstand, daar zit vaak ons pijn en ons verdriet.
Ja, wat ik mooi vind in wat je zegt, wat je eerder zei, hè, van je kijkt door je ervaringen uit het verleden, kijk je naar je huidige situatie. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken, dat laat jij zelf denk ik ook heel goed zien, dat je verleden niet je toekomst hoeft te bepalen.
Helemaal.
Dus je hebt toch altijd de keuze van hoe ga ik hiermee om? Ik denk aan de andere kant wel, zeker als je het hebt natuurlijk over het krijgen van een chronische ziekte, hè, of bijvoorbeeld toch met kanker, dat pijn zo overweldigend en zo groot kan zijn dat het je kan verlammen.
Zeker. Nee, maar daar ben ik helemaal mee eens. En ik denk ook niet, het vormt je, maar het is niet wie je werkelijk bent. En ik denk als we naar die toekomst kijken, die toekomst is leeg, die is blanco, er is nog niks gebeurd. Maar waar we, ik denk, ja, de meeste van ons in ieder geval echt een ster in zijn, is die toekomst al helemaal in te vullen. Dus al precies te weten wat waar gebeurt, of als je bijvoorbeeld een moeilijk gesprek moet voeren van oh, dan zal zij wel dit zeggen, oh, dan zeg ik weer dat, en dat escaleert. En dat zie je bijvoorbeeld zeker bij collega's of bij mensen die er heel dichtbij staan, zoals je partner. En ik merk dat dat onderscheid tussen wat we denken, wat er aan de hand is, zeg maar, of wat er mogelijk gaat gebeuren, of blijven hangen inderdaad in de ervaringen die in het verleden zijn gebeurd, en dan het diepere bewustzijn wat daaronder zit. Ik denk dat we daar nog echt van slag te maken in hebben. We zitten enorm veel in ons hoofd. Hè. Ik zie ook wel eens, ja, patiënten, dat zijn eigenlijk een soort bijna wandelende hoofden. En die hebben die verbinding met hun hart bijna niet meer. En daarom ben ik ook zo'n groot voorstander van, goh, ga nou naar buiten. Ga iets bijvoorbeeld in de tuin doen. Ga wandelen. Ga iets met je handen doen. Überhaupt zeg maar iets van handwerken, elektrotechniek, lassen, houtbewerking, sieraden maken. Het schilderen, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Mijn ervaring is, voor mezelf, maar zeker ook in mijn praktijk de afgelopen jaren, is op het moment dat je iets met je handen gaat doen, dan kom je in een bepaalde flow waarbij je veel dichter bij je hart komt. En waarbij je even uit dat eeuwige denken komt. Want dat denken, dat houdt ons heel vaak tegen van ja, wat ons hart echt werkelijk wil.
Ja, heel mooi hoe je dat zo illustreert, hè? En ik haal er 2 dingen uit, want het is natuurlijk en de verbinding met de natuur die je terugbrengt tot jouw kern, hè? Of om het te zeggen, maar in ieder geval je hartgevoelens. En inderdaad het bezig zijn met je handen. En ik merk zelf ook in de coaching, hè, zoals ik de technieken die ik gebruik, heb ik veel geleerd om met het lichaam juist te werken. Naarmate je snel in je lichaam komt, dan komen de antwoorden ook veel authentieker en veel dichter vanuit jezelf.
Nou, het lichaam vertelt je vaak alles waar je hoofd nog niet bij wil.
Ja.
Dus dat is denk ik wel iets, maar we zijn heel goed in dat hoofd. Maar gewoon voelen, gewoon echt. En ik betrap mezelf daar ook wel vaak op, hoor. Dat je echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, echt in die 6e versnelling, gewoon maar doorramt. En dan 's avonds echt helemaal kapot op de bank knalt. En dan 's nachts de slaap niet zo goed kan vallen, omdat dat hoofd maar niet uitstaat. En ik merk echt dat als ik wat vaker momenten op de dag neem waarbij ik gewoon ga zitten en ga voelen en ga kijken van oké, hoe voelt het nu en wat heb ik nou nodig? Dat heeft effect op mijn hele dag. En het hoeft echt niet 3 kwartier mediterend op een matje, maar gewoon even een minuutje in een stoel, op de bank. Maar ja, wat wil ik nu? En dat kan zo'n enorm verschil maken.
Ja. Ja, en zelfs misschien wel hè, dat je eventjes voor je die volgende patiënt binnenroept, bij jezelf denkt van, hey, heb ik nog iets los te laten van dit gesprek? Hoe voel ik me?
Ja.
Even inchecken bij jezelf, zodat je weer verder kan.
Ja, en dat is natuurlijk ook een bepaalde routine die we daarin moeten krijgen. Hè? Want we weten gewoon dat op het moment dat we ergens over na moeten denken, ja, we hebben zoveel beslissingen te maken, dan verstoft dat ook weer. Dus ja, leer jezelf daarin echt een bepaalde routine aan. Van nou, goh, hoe ga ik nou zo'n dag door? En sta er dus ook wat bewuster bij stil. Wat daarin voor jou past. En voor de een is dat inderdaad van tussen het werken door. Voor de ander is dat om even 's ochtends te beginnen met een korte ademhalingsoefening. Of juist helemaal op het einde van de avond. Dus het moment maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar kies dan echt wat bij jou past. En probeer daar echt een vaste routine van te maken. Want dan is de kans veel groter. Dat je het ook eigenlijk onbewust ook blijft doen.
Ja, super. En wat ik nog leerde daarover is als je het een soort gestapelde gewoonte maakt, dat het nog beter blijft hangen. Dus bijvoorbeeld als jij gewend bent om je 's ochtends je tanden te poetsen of om eerst je bed op te maken. En je zegt dan, dan doe ik daartussen even dat ene momentje dat ik mezelf centreer. Dan heb je nog meer kans dat je het kan laten beklijven.
Ja, mooi.
Hey, ik zag dat jij op je website ook een mooie download hebt die erover gaat om te weten waar je hart sneller van gaat kloppen. Dus daar wil ik het zo graag even met je over hebben. Maar het is voor mij een mooie inleiding om te gaan naar waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dat is een vaste rubriek in de podcast waarbij ik jou 2 woorden ga aanreiken. En dan hoor ik van jou graag van welk van de 2 jouw hart sneller gaat kloppen.
Ja, leuk.
Chocola of wijn?
Wijn.
Een boek of een podcast?
Boek.
Mannen of vrouwen?
Echt wel mannen. Ik weet niet hoe je deze bedoelt, maar...
Nee, dat is expres. Dat is expres. Hakken of sneakers?
Dat is moeilijker, maar dan ga ik toch voor sneakers.
Hip-hop of klassiek?
Klassiek.
Body of mind?
Dan nu toch echt wel mind.
Dokter of ondernemer?
Pff, jeetje. Ik moet er een kiezen.
Ik heb wel eens mensen die ze allebei vinden.
Nou ja, het past natuurlijk allebei. Maar dan denk ik dus misschien toch nog meer ondernemer.
En dan een laatste misschien, hè, de Ikigai of Higge?
Ikigai.
Mooi. En misschien weet ik er niet eens voldoende van, maar zijn ze eigenlijk verschillend? Weet jij
ik moet zeggen, Higge, ik richt mij meer op de Ikigai. Maar ik denk dat er wel heel veel overeenkomsten zijn. Volgens mij met name de verbondenheid komt natuurlijk bij beide echt enorm ook naar voren. En dat vind ik ook een van de mooiste dingen ook natuurlijk bij Ikigai. Hè? Wat echt toe doet is vaak iets echt, daar zit een heel groot samen zit daarin. En ook in hetgeen waar ons hart sneller van gaat kloppen. Daar zit natuurlijk, wij zijn groepsdieren, wij zijn gemaakt om samen te zijn. Dus ik denk dat daar... Ja, dat is hetgeen wat mij in het leefstijlkompas, Ikigai, Higge, eigenlijk allemaal naar voren komt, is met name dus die verbondenheid. Verbondenheid, denken we vaak een verbondenheid met de ander, maar ook natuurlijk verbondenheid gewoon met onszelf.
Ja, mooi. Hey, en hoe werkt dat Ikigai wel, hè? Het vinden van waar je hart van sneller gaat?
Nou ja, je kijkt naar een aantal verschillende, het is voor zover ik weet in ieder geval echt een Japanse origine. En het gaat om een aantal verschillende domeinen, dus waar je goed in bent, waar je blij van wordt, wat je denkt dat de wereld nodig heeft en waar je geld mee kan verdienen. Wat er dan, ja, wat de essentie is, is dat hoe meer eigenlijk die vier domeinen in balans zijn, hoe dichter je bij je ikigai komt. Dus
En je ikigai is dan je kern.
Dat is eigenlijk je kern, ja. Dus kijk, je kan ontzettend goed zijn in het breien van uiltjes. Om maar even iets te zeggen. Of het haken van uiltjes. Laten we dat, ik weet niet eens of breien van uiltjes juist.
Ik ben ik heel goed in.
Nou, dat wil ik echt heel graag een keer van je leren. Want het is echt superleuk. Dat kan nog niet zo goed haken. En als je daar alleen maar, als jij de hele dag, zeg maar, uiltjes aan het haken was. En die uiltjes stapelen zich op en je doet er verder niks mee. Weet je, je geeft ze niet weg of je verkoopt ze niet of je doet er eigenlijk niks mee. Dan zit je dus nog in één ding, hè? Iets wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Maar dan is het nog niet compleet. Dus het kan zijn, zeg maar, dat je in één ding alles vindt. Maar het kan ook zijn, hè, wat ik net al zei, ik vind bijvoorbeeld het moestuinieren en tuinieren vind ik echt fantastisch. Ik word er heel blij van. Nou, ik denk ook wel, ik weet niet of de wereld het nodig heeft, maar in ieder geval wel mijn gezin vindt het wel heel erg leuk en fijn. Ik kan er nog niet meer geld mee verdienen. Geen idee of dat later ooit zo gaat zijn. Maar het zit wel op een van die bladen. Dus op het moment dat, ja, dat je dus op die bladen, en dat kunnen dus ook gecombineerd zijn, verschillende dingen hebben, dan kom je dus veel dichter gewoon bij je kern. Want als jij iets doet waar je heel blij van wordt, of waar je denkt, oh ja, nee, maar dit heeft de wereld ook echt nodig, ik ben er ook nog wel goed in, maar je verdient geen euro, en je hebt ook geen andere inkomstenbronnen, ja, dan ben je toch niet een heel gelukkig mens. He, dus ja, die vier elementen zijn wel echt belangrijk. En ja, als je dan iets doet wat je leuk vindt, waar je goed in bent, wat de wereld nodig heeft, en je kan er ook nog geld mee verdienen, ja, dan is dat natuurlijk echt, dat zorgt wel voor veel plezier en rust.
Mooi. Is dat ook de manier hoe jij bent gekomen tot jouw passie voor leefstijlgeneeskunde?
Ja, weet je, het is een beetje zoals alles in mijn leven. Ja, het loopt een beetje zo. Het is ook niet iets echt een voorbedacht plan. Ik moet altijd heel hard lachen als mensen vragen, ja, waar sta je over 5 jaar? Ik weet niet eens of dat een van je vragen is, maar ik heb geen idee. Nee, weet je, ik heb ook niet het idee. Ja, ik ben nu 40, dus maar ik rommel ook maar een beetje wat aan. Dingen komen op mijn pad en ik sta gewoon open ook voor wat er komt. Dus... Ja, het is...
Maar bijvoorbeeld, heb je wel dromen die je over 5 jaar zou willen verwezenlijken?
Nee. Ergens hoop ik, zeg maar, om over 10 jaar met te kunnen stoppen met werken als ik dat zou willen. Maar dat is meer omdat mijn ouders beide heel jong gestorven zijn. Dat ik denk, nou ja, goh, weet je, dus de complete vrijheid om helemaal te doen wat je wil, dat lijkt me heerlijk. Ja, weet je, te kijken, over 10 jaar zijn de kinderen de deur uit. Het kan heel goed zijn dat we dan ergens in een zelf, in zo'n off-the-grid huisje ergens wonen. Met 10 kippen, 12 geiten en een hangbuikzwijntje en 3 koeien.
Een grote moestuin.
Ja, een grote moestuin. Zie ik ook zomaar voor me. Ik zou in zo'n tiny house, zou ik waarschijnlijk ook, misschien niet met kinderen, maar wel zonder de kinderen, zou ik ook prima wonen. Dus ik merk ook wel, dat vind ik een hele fijne, geruststellende gedachte. Ik heb niet veel luxe nodig. En ook een auto is voor mij gewoon functioneel, weet je. En we hebben nu een elektrische auto, maar dat is meer op het gebied van duurzaamheid. Dan dat ik denk, oh, ik wil echt per se een elektrische auto, omdat die heel mooi is of zo. Ik zei ook tegen mijn man toen we een nieuwe auto gingen, hij zei, ja, ik wil geen rode en geen witte. En verder maakt me ook echt helemaal niks uit. Ik wil juist niet zo'n grote slurpenbak. Dat voelt me heel oncomfortabel bij. Dus ik merk, nou ja, als ik dan toch ergens heen mag gaan, dan denk ik, nou, misschien ga ik wel meer richting de kant van duurzaamheid op de komende jaren. Omdat ik merk dat ik daar persoonlijk wel veel mee bezig ben, maar nog niet zozeer zeer professioneel. Hoewel in mijn kookboeken vanaf de tweede staan geen vleesrecepten meer. En niet zozeer omdat ik denk, goh, iedereen moet vegetarisch, maar willen vooral laten zien, je kan heel lekker vegetarisch eten. En het is natuurlijk een stuk minder belastend voor het milieu. Maar misschien ja, zie ik mezelf daar nog wel naartoe gaan. Ik heb geen idee. Misschien over 5 jaar wonen we wel in het buitenland. Ergens in Zuid-Spanje of Portugal. Ja, geen idee. Echt, ik zie het allemaal. Het komt allemaal. Ja, het is heel groot. Het komt allemaal ook wel een beetje aan. Ja, waar je door er dus gewoon open voor te staan. En ik denk wat ik Ik ben niet zo bang aangelegd. En ik ben niet. Ik zie. Dus daarom voel ik mezelf misschien wel eens meer een ondernemer dan een dokter. Ik hou heel erg van mijn beroep. Maar het kan goed zijn dat ik over 5 jaar geen huisarts meer ben. En dat ik vol in de coaching zit. Of ik schilder heel graag. Dat ik me helemaal toeleg gewoon op het schilderen. Ik heb echt geen idee. En ja, dat niet weten vind ik zo fijn. En sommige mensen geeft dat echt een enorm. Weet je, maar ik heb ja, een enorme behoefte altijd gehad al aan vrijheid. En ik heb niet zo'n issues met veiligheid. Dus dat is wel ook wel interessant nu ik er zo over praat. En denk, goh, hè, gezien dat is natuurlijk niet een hele veilige, dus ja, vader weg, redelijke vechtscheiding ook. Maar ik heb dus nooit een probleem gehad met het gevoel van veiligheid. Ja, dus ik weet niet, ik wil vooral lekker vrij kunnen zijn. En dat bevalt me tot nu toe echt uitstekend, de dingen die ik tot nu toe.
Ja, want je bent waarnemend huisarts, hè, en je eigen bedrijf, dus dat geeft je denk ik ook wel vrijheid.
Ja, zeker, zeker. Nee, dus ik denk nu een aantal verschillende pijlers, zeg maar. Dus inderdaad, een waarnemend huisarts. Dus in de dagdiensten en de diensten op de posten doe ik nog. Vind ik. Ik denk in tegenstelling tot veel huisartsen echt heel leuk om te doen, ook die dienst op de post. Dus daar ga ik ook lekker mee door. En dus dokter Tamara inderdaad, dus met name het online levensprogramma en de boeken. En de trainer voor IPH, dus dat doe ik dus positieve gezondheid. En ik werk bij Food First, dus dat is dat leefstijlplatform van Albert Heijn. En dat zijn denk ik wel de grote dingen die ik nu doe.
Hoe ben je dan eigenlijk in de geneeskunde gekomen?
Ja, ook een beetje per toeval. Ik zat op de MAVO en toen wilde ik schoonheidsspecialist worden. En dat vond ik heerlijk. Lekker een beetje op plukken en pielen, zeg maar. Vind ik nog steeds heerlijk. Maar toen ging ik redelijk makkelijk door de MAVO heen. Toen ging ik naar zo'n voorlichtingsavond met mijn moeder. En toen zei ze, nou ja, goh, die zag wel dat ik wellicht wel een hoger niveau aan zou kunnen. Ze zegt, nou ja, goh, je kan de HAVO's proberen. Nou, voor hetzelfde geld, zeg maar, lukt het. Nou, prima. Dus de HAVO ging ook goed. Dacht ik, fysiotherapie. Maar ja, er waren twee vriendinnen van mij, waren net klaar als fysiotherapeut. Die waren nergens aan de bak. Dacht ik, nou ja, kan VWO nog eens proberen. En toen VWO. En toen dacht ik, oh ja, misschien dokter. Dat lijkt mij ook wel wat. En toen werd ik 2 keer uitgeloot. Dus een jaar gewerkt en een jaar gezondheidswetenschappen gedaan. En toen werd ik dus ingeloot. Dus ja, het is ook allemaal een beetje dus zo gelopen. Dus ook daar geen heel vooropgezet plan dat ik dacht...
Nee, maar als je dus 2 keer bent uitgeloot, heb je daar wel ergens moeten vasthouden van dat is wat ik wil.
Nou, ik weet nog dat ik die derde keer, toen had ik me ingeschreven ook al. Toen dacht ik van, nou, als ik nu weer word uitgeloten, dan ga ik HBOV doen. Dus dan blijf ik wel in die zorg. Dus die zorg, die trok me dan wel. Ik dacht, dan doe ik HBO verpleegkundige. En dan kijk ik wel, zeg maar, waar ik kom. Dus het was ook niet zo dat ik dacht, oh, ik wil nou kost wat kost, wil ik dokter worden. Maar ik wist ook niks anders wat ik leuker vond. En ik merk nu, ja, ik vind het echt een waanzinnig gaaf beroep. Maar het is ja, nog steeds mijn beroep. Het is niet wie ik ben. En het kan dus heel goed zijn dat ik over 5 of 10 jaar helemaal geen huisarts meer ben. En het kan ook goed zijn dat ik over 10 jaar mijn eigen leefstijlpraktijk heb, mijn eigen leefstijl-huisartsenpraktijk. Ja, we gaan het dan wel zien.
Hey, en wist je dan meteen dat je huisarts wilde worden, of?
Nee, ook niet. Nee, ik vond longziekte vond ik ook heel leuk. Spoedeisende hulp vond ik echt heel erg leuk. Ja, interne geneeskunde, dat vond ik niet zo. Chirurgie vond ik heel erg leuk. Dus ja, nee, ook dat niet. Dus gaandeweg, zeg maar, dacht ik wel richting het einde. Toen was ik gevraagd voor een plek, zeg maar, voor de longgeneeskunde. En dat had ik bijna gedaan. Toen dacht ik, ja, ik mis toch gewoon, nou, zoals je misschien wel een beetje als rode draad door mijn verhaal. Ja, ik vind gewoon heel veel dingen leuk. En ik dacht, ja, die longziekte, ik denk dat ik daar gewoon niet zo heel veel. Denk ik daar op een gegeven moment heb ik daar wel mee gezien. Dus ja, daarin vond ik huisarts gewoon het breedste. En dat vind ik wel het mooie aan ons vak, is dat ja, je kan natuurlijk alle kanten op. Weet je, je kan gewoon. Als jij veel meer wil doen met kleine ingrepen, dan doe je dat. En wil je dus echo's gaan maken, dan kan het ook. En wil je veel meer toespitsen op ouderen, weet je, dat kan ook. Of je gaat helemaal, je schaft een dermatoscoop aan en je richt je helemaal op de dermatologie. Weet je, dus je kan zoveel in ons vak. En ik denk, daarom zou ik nu weer opnieuw zou ik voor dit vak kiezen, als ik moet kiezen. Omdat het gewoon zo lekker breed is. En je daar dus ook helemaal gewoon echt alles kan doen. Wat ik ook tegelijkertijd een moeilijkheid vind aan ons vak hoor. Want ik merk wel dat de onzekerheid, je weet natuurlijk nooit alles van alles. Hè? We hebben zo'n groot en breed vak. Ik denk misschien wel het breedste vak van alle vakken die er bestaat. Ik denk dat daar, ja, dat mensen daar toch niet altijd evenveel besef van hebben. Dat wij zien natuurlijk echt alles van alles. En moeten continu scherp zijn van, oké, van is dit pluis of niet pluis? En dat merk ik wel, dat maakt me soms wel eens onzeker. En dan, je mag gerust weten dat ik de afgelopen 6,5 jaar, ik ben nu 6,5 jaar huisarts, heb ik mezelf echt wel achter mijn oren gekrapt dat ik dacht, jeetje, weet je, ik vind het nogal een verantwoordelijkheid die wij dragen. Wil ik deze verantwoordelijkheid eigenlijk wel? En ik denk dat ik een hele medisch genoeg geschoold ben en ik denk dat ik een fijne, benaderbare dokter ben. Dus ik denk dat ik wel, ik durf wel te zeggen dat ik goed ben in mijn vak. Maar ik merk wel, en de grap is dus hoe ouder en meer ervaring ik ben, hoe groter die onzekerheid ook wordt. Dat ik denk, weet je, ik vind het nogal wat. Dat we echt, soms letterlijk, echt als je dingen mist, kan het gewoon hele ernstige gevolgen hebben. En ik merk dat die druk, ik weet niet hoe jij, ik weet niet of ik jou ook vragen mag stellen.
Ja,
Hoe jij
hoor.
dat, ja, hoe jij dat ervaart als, ook als huisarts.
Ja, zeker voor mij is dat een van de redenen geweest om in eerste instantie überhaupt niet aan huisarts te denken. Omdat ik zoiets had van, nee, daar word ik zo onzeker van als ik alles, dan wil ik alles van alles weten. Nou ja, dat gaat niet. Uiteindelijk heb ik toch die overstap gemaakt. Maar ja, er zijn dagen waarop ik ook denk, oh my god, wat ben ik aan het doen? Nou ja, of je duikt nog eens een keer extra in de boeken. Ik vind wel, en ik denk wel dat meespeelt naarmate je dus meer ervaring hebt, word je je ook bewuster van alles wat je niet weet. Hè? Maar wat ik wel mooi vind, juist door mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, ben ik ook sneller dat ik denk van ja, ik vraag het dan maar aan iemand anders, hè? Of aan de specialist. Ik werk zelf in een solopraktijk, dus dat is niet heel makkelijk om dan bij iemand anders op de deur te kloppen. Dus dan ben ik overgeleverd aan bijvoorbeeld de specialist te bellen. Maar ja, om heel simpel te zeggen, wij hebben sinds 2 jaar nu ook een huisarts in opleiding erbij. En tuurlijk, die heeft nog niet het huisartsstuk ervaring, maar wel vaak toch al bijvoorbeeld 1 jaar op de spoedeisende hulp gewerkt of in een jongarts. Het voelt echt als een sparringpartner, zeg maar. Dat je toch, hè, jezelf weer even kan spiegelen. Goh, hè, hoe zie jij dit? Of goed, naast de coach en de opleidende functie natuurlijk. Maar dat zijn dingen die wel helpen. En ik moet heel eerlijk zeggen, in intervisies met de andere huisartsen is dit ook wel vaker naar voren gekomen, hè? Dat het zo, ja, dat je met een stuk onzekerheid moet kunnen leven.
Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt, want wij hebben natuurlijk ook een intervisiegroep. Dus dan zit ik met 5 andere huisartsen zit ik in een groep en dan komen we 6 keer per jaar bij elkaar. En dit thema is toevallig laatst een keer ter sprake gekomen. En ik dacht altijd dat ik dus de enige was. Ik dacht dat ik de enige was waarbij ik dacht, ja, jeetje, maar ik moet echt gewoon veel, ja, ik moet ook wel eens gewoon dingen opzoeken of overleggen. En dan voel je toch een beetje tekortschieten. Maar toen bleek dus dat iedereen dat had, echt zonder uitzondering in onze groep. Dus dat is wel echt grappig dat je daarin altijd toch denkt van, oh ja, ik doe het niet goed genoeg of zo. Dus dat je toch allemaal ook met die eigen onzekerheden kampt. En dan als je dus als je het na gaat vragen, hè, als je dus je kwetsbaar durft op te stellen van, nou ja, jongens, ik vind dit eigenlijk best wel lastig, dan blijkt dat we dat allemaal hebben. En dus dat vind ik ook wel zo mooi om te zien dat als we ons dus kwetsbaar op durven stellen, dan lokt dat zoveel moois uit vaak. En ja, ik denk dat we echt moeten oppassen met kwetsbaarheid verwarren met zwakte. En zo is een van mijn lievelingsboeken is De Moed van Imperfectie van Brené Brown. Ja, weet je, het hoeft, die Instagram reality, zeg maar, die we hebben, die is natuurlijk gewoon vaak helemaal niet waar. En ik maak me daar ook schuldig aan, hè? Want ik zet ook niet als ik gewoon helemaal s'nachts slecht slapen heb met zo'n verkreukeld hoofd. Ja, dat doe ik ook niet. Maar ik heb wel vaker, dat ik gewoon als ik ga hardlopen, dan heb ik ook gewoon geen make-up op en mijn haar gewoon in een knot. En weet je, het hoeft ook als ik een pukkeltje of een vlekje of dat soort dingen heb. Het hoeft allemaal niet zo perfect te zijn. En we houden allemaal, daarmee houden we ook de illusie in stand dat alles het leven maar maakbaar is en alles is perfect. En we zijn allemaal strak en rimpelloos en met perfecte borsten zonder striën. Dat is natuurlijk gewoon, dat is helemaal niet de realiteit.
Nee, ik vind overigens wel, in de afgelopen jaren zie je daar, misschien ligt het ook aan wie je volgt en in welke funnel je terechtkomt. Maar ik zie wel veel meer kanalen waar ze dus eigenlijk proberen die reality te doorbreken. Dus ook juist
zeker
tegenwicht te bieden. Als ik het even terugbreng naar bijvoorbeeld onze opleiding. Ik denk dat wij in de huisartsenopleiding daar wel een stuk verder in zijn. Ik heb niet meer de kennis van hoe het nu is in de medische opleiding. Maar ik denk dat in de ziekenhuiscultuur dat het opstellen, je kwetsbaar opstellen, nog niet altijd even veilig voelt.
Ja,
en ik hoop wel dat we daar een slag in maken.
Ja, en ik denk dat de ene maatschappij is daar anders in, of de ene afdeling is daar anders in dan de andere. Maar ik denk dat het wel ontzettend goed zou zijn om dit dus met z'n allen gewoon wat meer te doen. Maar daarvoor heb je een aantal pioniers nodig die ook dit durven doorbreken.
Ja, zeker. Maar en het lastige is dus, als jij co-assistent bent, ga je dat wat moeilijker doen, hè, of doorbreken. Dus
ja.
Dat is wel mooi. In het interview met Danka Stuiver, wat ik laatst had, kwamen we hier ook op. Hè, van als je, naarmate je doorschuift in je carrière, dat je dan ook soms geneigd bent om die dingen die je toen zag, bijvoorbeeld als AIOS, om dan die minder belangrijk te gaan vinden. Maar juist wij, hè, die in de comfortabele positie zitten, die moeten ons daarover uit blijven spreken.
Ja,
ons hart voor maken.
Zeker.
Ja. Hey, heb jij het idee, want deze podcast is natuurlijk ook bedoeld om te kijken hoe we meer vrouwen kunnen empoweren en in topposities krijgen. Of in ieder geval op de plek waar hun hart sneller van gaat kloppen. Zo moet ik het zeggen. Want ik vind dat je vanuit elke positie kan leiden. Hè, daarvoor hoef je niet ziekenhuisbestuurder te zijn, om het zo maar te noemen. Zijn er uitdagingen die jij hebt gezien? Of bijvoorbeeld die jij vanuit jouw positie als leefstijlveranderaar ziet, die specifieker zijn voor vrouwen?
Ik denk vrouwen veel vaker twijfelen aan zichzelf. Dus ik denk qua zelfvertrouwen, zelfliefde misschien wel, dat bij vrouwen vaak minder is dan bij anderen. En ik denk dat een goede vrouw is eigenlijk een vrouw die zichzelf wegcijfert. Hè? Dus die overal voor zorgt en dan een beetje op het laatste plek zeg maar voor zichzelf. En die echt, wil die stoppen, dan is ze ongeveer half dood. Ja, dat mag voor mij wel eens gewoon echt veranderen. Dus echt jezelf op de eerste plek zetten en echt kijken van wat wil ik en wat vind ik belangrijk. En dan waar we heel erg geneigd toe zijn, is alle beren, vossen, slangen, weet ik veel wat op de weg te zien. Dus we zien heel veel obstakels waarom het ook niet zou lukken of waarom we het niet zouden kunnen. Maar ik denk, daarin maak je jezelf kleiner dan je werkelijk bent. Dus je hoeft jezelf ook niet groter te maken, maar ook zeker dus niet kleiner. Dus ga naar waar jij heel blij van wordt en wat jij zou willen bereiken of zou willen doen. En ga daar ook gewoon voor. En denk niet te snel van, maar dat kan niet, want ik heb daar niet goede cv voor of ik heb het er te druk voor. Het blijven in wat nou als. Hè? Ik denk dat ik heb het ooit eens een keer ergens gelezen, dat mensen hebben bijna nooit spijt van dingen die ze gedaan hebben, maar veel vaker van dingen die ze niet hebben gedaan. En ga ervoor. En als je op je bek gaat, dat is nooit falen, want je hebt daar dan ook weer van geleerd. En neem die ervaring mee ook voor de volgende keer. En ook een afwijzing, daar zijn we ook koninginnen in om afwijzingen persoonlijk te nemen. Die is heel vaak niet persoonlijk. Dus ook, je hoeft niet te pleasen, je hoeft jezelf niet kleiner te maken als je iets wil, ga ervoor. Dus ergens denk ik, dat glazen plafond, dat, als je het dan toch over prestaties hebt, zeg maar, dat deels houden we dat zelf in stand, omdat we niet durven te vragen om wat wij vinden dat ons toekomt. En daarin mogen we denk ik wel vaker gewoon naar de mannen kijken en een tikje brutaler zijn. En te kijken van, maar wat wil ik nou? En niet, maar als ik dit vraag, dan zullen ze wel denken dat. Het is vaak helemaal niet waar, want we hebben geen idee wat zij wel of niet denken. En B, maakt het heel veel uit wat andere mensen van ons denken. Kijk, aan je kant, er zit een heel groot gebied tussen, hè, of echt mega pleasend zijn of super dominant en asociaal en egoïstisch en overal overheen te rammen. Daar zit natuurlijk een heel grijs gebied tussen. Maar ik denk dat wij, als we veel meer opkomen over voor wat wij belangrijk vinden, dat je dan gewoon wel echt een stuk verder komt. En dat zal soms anders zijn dan wat men van ons gewend zijn kan ook hè, zijn dat je partner daar eventjes aan moet wennen. Of je kind die gewend is dat je die 3 keer per week wegbrengt. En die zegt, nou weet je, volgens mij laten we eens gewoon gaan kijken of je het zelf kan doen. Of dat we het anders kunnen regelen. Want ik heb gewoon tijd ook voor mezelf nodig. Ik vind het gewoon fijn. En nee, dat maakt je denk ik helemaal geen slechte moeder. Sterker nog, ik denk, kijk, die kinderen kopiëren wat wij doen. Over het algemeen. Ik denk als jij een rolmodel neerzet van een krachtige vrouw. En dan bedoel ik een vrouw die echt gewoon weet hoe ze goed voor zichzelf en voor ja, haar eigen belangen kan zorgen. Dan is dat ook iets wat we ook weer door kunnen geven aan de volgende generatie. En ja, dat is, kan wat mij betreft dus ook zijn dat het huis nog volledig ontploft is. En als jij denkt, joh, ik heb nou gewoon echt even zin om even een uurtje in de tuin te werken. Ja, who cares, weet je? Dat is natuurlijk ook zo'n illusie die we dan altijd in stand houden. Dat alle huizen in heel de wereld altijd goed opgeruimd zijn. Maar dat ons huis nou echt het enige huis is wat dan altijd... We zeggen ook heel vaak, oh ja, sorry voor de rotzooi hoor, let niet op de rotzooi. Ja, daar ben ik ook gewoon mee gestopt. Ja, ja, als er rotzooi ligt, ligt de rotzooi. En ja, gaat het erom hoe erg erger ik me eraan? Ja, als ik me niet eraan erger, zeg maar, dan laat ik het liggen totdat de meiden thuis zijn. En ze gewoon hun eigen rotzooi gewoon op kunnen ruimen van man. Dus ben ik ook mee gestopt met het continu achter hen aan opruimen van rotzooi. Gaf mij frustratie. Zij vonden het wel lekker makkelijk. En nu denk ik, ja, nee, ik doe het gewoon niet meer. En dat levert me heel veel meer plezier op, moet ik zeggen.
Nou ja, en ik vind het wel mooi. Want terwijl je dat zo vertelt, was ik ook even aan het denken van... Ja, naarmate je zelf beter weet waar je blij van wordt, hè, en waar je echt je hart ligt, wordt het ook makkelijker om die keuze voor jezelf te maken. Hè? Want als je zegt van, nou, ik ga even lekker wat voor mezelf doen. Nou, ik weet zeker dat de helft van de luisteraars denkt, ja, nee, dat kan echt niet.
Nee,
en onbewust, hè, want dat kan ik niet.
Zeker.
Hè, maar door te leren van hè, wat belangrijk is voor jou, kan je wel die keuzes ook makkelijker maken.
Het wordt echt makkelijker.
En je noemde al hè, zelftwijfel hè, of weinig zelfvertrouwen. Heb jij een bepaalde manier waarop je daarmee hebt leren omgaan? De stem van zelftwijfel?
Ja, dus echt wel door middel van mijn coach. Die heeft mij daar wel echt goed bij geholpen. Ik lees ook veel het werk van Jan Geurts. Verslaafd en Liefde heeft me daar, vind ik ook echt een heel fijn boek, heel inzichtelijk. Mm-hmm. En het werk van Eckhart Tolle ook. Heeft voor mij ook wel belangrijk geweest. En dus ik denk dus met name dat onderscheid tussen dat denken, hè, dus die Radio Tamara die de hele dag maar overal commentaar op heeft, of de hele dag aan nadenken over iets wat er in het verleden is gebeurd, of wat er mogelijk in de toekomst nog zou kunnen gebeuren. En dat onderscheid van het is een gedachte, het is niet de waarheid, het is geen feit, het is een gedachte en niks meer, niks minder. Je hebt geen idee of dat ook uitkomt of niet. Ja, dat heeft mij wel echt wel veel geholpen in de afgelopen jaren. En dus gewoon vaker dus verstilling. Ik ben iemand, ik praat veel en makkelijk. Dus het gaspedaal kan ik veel makkelijker vinden dan het rempedaal. Maar ik weet dat het rempedaal me zo vaak zoveel meer brengt dan het gaspedaal. Dus vaker echt ja, verstillen. Dus niet praten, maar ook letterlijk stil gaan zitten even en voelen. Dat heeft me echt wel veel gebracht. En die gedachten dus ook niet weg proberen te drukken. Maar ja, ze zien als auto's op een snelweg. Je hoeft er alleen maar naar te kijken. Je hoeft ze niet tegen te houden. Je hoeft niet achter ze aan te rennen. Het zijn gewoon, ja, zijn die gedachtes. En dat zijn heel vaak is dat ja, vanuit het bange ego, zeg maar. Ja, vanuit onze kindertijd, onze opvoeding. Die vooral altijd denkt van ja, ik ben niet oké. Okay. En zolang je dat blijft denken, dat jij niet helemaal... Want jij bent al perfect zoals je bent. Je hoeft niks te veranderen, je hoeft niks aan te passen. En als je dichter bij die kern komt, ja, dan zie je dat ook de uitdagingen van je leven veel minder groot zullen zijn. En die zullen er heus wel zijn, maar de golven zijn echt veel minder groot.
Ja, mooi. Ik hoor jou al zeggen, Radio Tamara. Hè? Bij mij heet die, is het Cruella. Helemaal grappig natuurlijk, nu ik net een dalmatische pup heb. maar ik vind het wel mooi aan het beeld van Radio Tamara en iemand anders die ik ken, die noemt het Urker Mannenkoor. Maar je kan ze zo mooi ook eventjes omlaag draaien. Hè?
Ze hebben nu vaak een megafoon.
Ja.
En het enige, weet je, ze mogen wel praten, maar die megafoon hebben ze echt niet nodig. En dat is vaak, ja, dat vind ik ook heel mooi van Eckhart Tolle. What you resist, persists. Dus op het moment, hij vergelijkt dat ook met een strandbal. Als je die strandbal onder water duwt, hoe harder je die naar beneden duwt, hoe meer die naar boven gaan. Dus wat gedachten het irritantst vinden, is als je daarnaar kijkt en denkt, oh ja, hey, dit is maar een gedachte. En niet meer, niet minder. Dus je hoeft het niet weg te duwen. Je hoeft niet te denken, oh, dan mag ik helemaal niet meer denken. Want dat is onmogelijk. Maar je hoeft er niet zoveel waarde aan te hangen.
Ja, nee, dat is mooi, hè? Ik heb zelf de facilitators training van Tara Moore gedaan. Die heeft een boek geschreven, Playing Big for Women. En daar gaat het ook een heel groot stuk over deze innerlijke criticus. En we denken vaak dat je er vanaf moet. Maar hij brengt ons ook heel veel goede dingen. Hij zei,
Ja.
hè, wat het ook is.
Ja.
Maar dus inderdaad, hoe meer je probeert die te onderdrukken, hoe luider die wordt, zeg maar.
Ja.
Ja, dus dat is wel mooi. Verrassing. Als jij een dier was, welk dier zou je zijn? Of in welk dier zie jij jouw kwaliteiten terugkomen?
Oh, ja, dat is dus toch echt wel weer moeilijker om er één te kiezen.
Ook daar zijn geen regels voor, hè? Of jij
Nee, zeker.
een hele
Ja, zijn er
dierentuin
twee?
hebt.
Dan ga ik er toch voor twee. Ik denk enerzijds nou, het is geen pup meer, maar wel gewoon een jonge hond. Dus ik ben, weet je, ik ben vaak vrolijk en ik vind veel dingen leuk. En ja, ik luister soms wel, soms niet naar andere mensen. Ik doe eigenlijk ook soms een beetje wat ik zelf wil. Maar ben wel heel trouw, heel loyaal. En dus dat is deels. En anderzijds denk ik ook wel een vlinder, daar zie ik mezelf ook wel in terug. Dat ik, weet je, ik vind het heerlijk om dus gewoon, nou ja, weet je, het was een redelijke worsteling om uit die cocon, zeg maar, te komen. En nu ben ik eruit. Nou, dan vlag ik, zeg maar, dan zit ik even weer een beetje daar. En dan zit ik en denk, oh ja, oké, nou, deze omgeving heb ik eigenlijk al gezien. En dan vlag ik weer even verder. En denk, nou, goh, misschien kan ik daar nog iets brengen. En zo fladder ik eigenlijk wel een beetje door het leven. En dat is een manier, ja, die mij heel goed bevalt. Ergens denk ik dat ik nooit helemaal volwassen ga worden. Ik denk ook dat het leven ook, ja, we nemen onszelf in het leven ook veel te serieus, vind ik vaak. Weet je, we mogen wel wat meer spelen, wat meer fladderen en wat meer lol hebben ook gewoon. En ja, daar ben ik wel een groot voorstander van. Ik
Ja,
heb ook
grappig.
Die is niet te sprake gekomen, maar ik heb dus een diepe passie ook voor zingen. Ik kan het niet zo heel erg goed, maar ik vind het wel onwijs leuk om te doen. Dus ja, ik blijf ook gewoon altijd lekker zingen en dansen en tuinieren. Dus ja.
Mooi, ja, ik hoor enorm, hè, de speelsheid, de vrijheid, creatieve expressie.
Ja,
Ja,
ja.
prachtig, prachtig.
Dankjewel.
Wat is volgens jou de definitie van een goede leider?
Ik denk iemand die dus dicht bij zichzelf staat. Dus echt heel goed weet van, nou, goh, wat is mijn kern, maar ook wat zijn mijn valkuilen? Dus ook met veel zelfreflectie. Om te voorkomen dat je denkt, nou, hier is het doel, oké, daar gaan we naartoe. En kost wat kost, gaan we daar naartoe. En iemand die dus ook veel oog heeft voor anderen om zich heen. Dus wel echt ook met compassie naar anderen om zich heen kan kijken, zonder verwijten, zonder oordeel. In ieder geval met zo min mogelijk. Dus ja, goed zichzelf kent. Met krachten en valkuilen en iemand die echt het belang van de groep echt voorop houdt.
Ja, super. Hey, en inspirerend leiderschap.
Ja, de naam zegt het eigenlijk al. Ik denk dus ja, wel iemand die wel met visie de troep zeg maar ergens naartoe leidt, maar wel dus met oog voor de anderen. Dus het belang eigenlijk van de hele groep en daarin zo met zo min mogelijk ego, maar echt zoveel mogelijk kijken, oké, waarin ja, waar gaan wij met z'n allen naartoe? Wat dient het doel van de hele groep zonder daarbij zichzelf te verliezen? En ik denk dat je daarmee dus ook, hè, waar we het thema's waar we het net over hebben gehad, ook echt kracht en kwetsbaarheid en jezelf durven laten zien. Ik denk dat dat enorm belangrijke componenten zijn, ook in een leiderschap. Dus ook zelf kwetsbaar durven zijn. En daarmee ook dus kunnen faciliteren dat dat ook vanuit de groep er echt ook mag zijn, die kwetsbaarheid.
Ja, maar ik noem dat, hè, want jij hebt een behoorlijk volgeraantal natuurlijk op Instagram, maar inspireert dus ook heel veel mensen met jouw boeken. en je leefstijlprogramma's. En dat is dus ook een vorm, vind ik, van leiderschap, hè? Een goed leider zijn. Ja. Nou zoek ik misschien die mensen ook wat meer uit natuurlijk voor de podcast, omdat ik het ook inspirerend vind. Maar denk je dat we dat ook meer zouden moeten doen? Of hoe kijk jij daar tegenaan als dokter zijnde?
Ja, zeker. Ik denk, ik geloof dus ook helemaal niet in concurrentie. Echt, hè, ik denk dat bijvoorbeeld dokter Juriaan doet ook echt prachtige dingen. Zeker met name die mind-body techniek, zeg maar. Maar ja, ook van allerlei andere artsen, weet je, kinderartsen, gynaecologen, die echt nu ook wat meer opstaan. Ik kan het alleen maar toejuichen. Dan denk ik, ja, ik denk dat we veel meer gewoon ook rolmodellen, inspirerende personen nodig hebben. Ik ken ja, wel veel vanuit het buitenland. Ja. Maar ik denk dat, ja, weet je, gewoon Nederlandse, en dan ja, hoop ik toch vooral dat die vrouw ook wat meer op gaat staan. Dus ik denk qua, je vroeg me straks de vraag man, vrouw. Ik denk qua aantrekkingskracht, fysiek, dat is zeker man. Maar ik denk professioneel gezien, ja, mag die vrouw voor mij wel echt een veel groter voetlicht. En ik denk dat daar dus voor nodig is om, ja, dus niet dingen al te persoonlijk te nemen. Want er zijn ook mensen, ja, die vinden me echt helemaal niks. En ja, nou ja, dat raakt me bijna niet meer. Ik zeg ook heel bewust bijna. Maar ik ga wel staan voor wat ik belangrijk vind.
En niet en, meer, hè? Want die hoor ik ook duidelijk terug. Dus
nee, zeker.
Dat
ik
net
had dat heel erg. Ja, heel. Ik vond het echt vreselijk. Weet je, ik wil vooral echt door iedereen leuk en aardig gevonden worden. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk. En ik ben nu gewoon echt wie ik ben. En dat vind je leuk, dat vind je niet leuk. Het maakt me niet meer zo heel veel uit. Want ik weet, ja, zolang ik mezelf elke dag nog in de spiegel aan kan kijken, dan ga ik nog steeds met een fijn gevoel ga ik slapen. Ja, en zo mogen er wat mij betreft dus echt wel veel meer vrouwen opstaan die een verhaal hebben. En ik denk dat zoveel vrouwen echt gewoon een goed verhaal hebben wat inspirerend kan zijn voor anderen. Het is ook een oproep nu om gewoon te gaan voor wat jij belangrijk vindt. En eens te kijken van, goh, draagt het iets bij aan de wereld? En misschien wel een mooi voorbeeld. Ik had laatst met een vriendin afgesproken die ik nog kende vanuit mijn studietijd. En zij was advocaat. En zij merkte op een gegeven moment, ja, zij vond het helemaal niet meer fijn ook in de advocatuur. En zij is nu helemaal gestopt als advocaat en is fulltime medium. Ja, dat vind ik te gek. Weet je, dat ik denk, ja, als dat gewoon zo jouw hart is en weet je wil daarvoor gaan. En ja, weet je, mensen vinden daar natuurlijk wat van, hè? Want ja, weet je, je bent advocaat. Hoe kan je nou even lossen of je in het mediumschap gelooft of niet? Maar hoe kan je dat doen? Ja, dat vind ik helemaal fantastisch. Als je gewoon echt denkt, ja, ik ga buiten de gebaande paden. Dit is wat ik gewoon ga doen. Ik ga hiervoor. Ja, ga er dan ook gewoon echt voor. En stop met het zien van alle bezwaren op de weg. Of stop met het denken van, oh ja, maar dan zullen zal mijn moeder en de buurvrouw, god weet wie, het zal wel denken, oh, ja, dat maakt eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel uit. Het is even ervan uitgaan dat we maar één leven hebben. Ja, dit is wat het is. Zeg maar, jij hangt de slingers op. En nogmaals, met alle uitdagingen, want ik begrijp heus dat als je een chronische ziekte hebt, of je hebt weinig geld, of je hebt andere grote uitdagingen, ja, dat het echt niet altijd even makkelijk is. Maar je hebt enorm veel in je om zelf dus die slingers ook wel op te hangen. En dus ja, daar hoop ik wel dat wij daarin kunnen bijdragen om mensen daarin ook een zetje te geven.
Ja, zeker. Hè, dat is denk ik ook al waarom we dit doen. En dan heb ik het ook over dit gesprek en de lucht inslingeren. Ja, wat bij me opkwam toen je het zei was, hè, je hebt nodig om dat pad te lopen, tools, coaching en community. Als je het merkt van, ik word verlamd door die, hè, innerlijke criticus, die Cruella, die Radio Tamara. Hè? Zoek naar de tools die je daarbij kunnen helpen.
Ja.
Je hoeft het niet alleen te doen. Hè?
Nee.
Je kan een coach in de arm nemen of inderdaad
of een goede vriendin, weet je. Het maakt
vriendin,
het niet uit.
Als, ja, als pairing partner of als accountability partner. En, ja, en omring je met mensen die gelijkgestemd zijn. Hè? Dus dat, ja, vind ik wel. Zoek vrouwen die jou niet neerhalen, maar zorg dat je omringt met de mensen die jou steunen. En soms is dat lastig om de andere mensen achter je te laten.
Ja.
Hè? Maar dat brengt je zoveel verder.
Ja, zeker.
Ja. Nou, dus je noemt al inderdaad, hè, je stem laten horen, je niet laten verlammen door de zelftwijfel. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt die moeten gebeuren om meer vrouwelijke leiders te hebben?
Nee, ik denk dat het meestal wel hebben besproken. Je blijft vooral echt in jezelf geloven.
Ja. Waar kunnen mensen die meer van jou willen weten je vinden?
Nou, hou je vast.
Ik link ze allemaal hieronder.
Nee, natuurlijk mijn website www.drtamara.nl. En onder Dr. Tamara ben ik ook te vinden op Instagram, YouTube en Facebook. Sinds kort ook op TikTok. Dr. Oh jeetje, wat erg, dokter. Ja, het is dus zo recent. Ik weet dus de naam gewoon niet eens. Het is toch zo erg. Dr. Tik Tamara of zo? Nou, ik ga het in ieder geval opzoeken. Tik Dr. Tamara. Dus daar sta ik ook op TikTok. En nou ja, daar kan je alles vinden. Dus ook mijn boeken, mijn programma's. En natuurlijk, ja, de boeken liggen ook gewoon in de winkels. En zijn allemaal via bol.com ook te bestellen. Dus als je mijn naam googelt, dan vind je me vanzelf.
Super. Nog één afsluitende vraag, want ik was wel benieuwd. Hoe ben je nou tot het schrijven van die boeken gekomen?
Ja, het wordt een beetje een herhalende plaat. Ja. Maar dat is dus een beetje zo gelopen. Dat was eigenlijk nooit de bedoeling. Maar een zeer vasthoudende uitgever, die bleef zeg maar bij mij aankloppen. En ik dacht, maar ja, ik ga echt geen boek schrijven. En nee, dat wordt helemaal niks. Zeg ze, nou weet je, joh, laten we nou een kopje koffie drinken. En dan kijken we gewoon wel eens eventjes wat het brengt. Nou, oké, okay, prima. Nou, dat was zo'n leuk gesprek. En toen heb ik daar een schrijver en iemand voor de recepten bijgehaald. Dus nu echt in een team van drie maken wij al die boeken.
Mooi, super. Ja, maar wat ik er dus ook in hoor, als je je stem laat horen, dan vindt iemand anders jou om je verder op het pad te trekken.
Zeker, ja, zeker.
Geweldig. Dankjewel, Tamara.
Heel graag gedaan.
Wauw, geweldig dat je deze week weer intuned op Wauwvrouw, de podcast. Ik ben heel nieuwsgierig wat je inspireerde of welke inzichten je uit deze aflevering haalt. En stuur me natuurlijk absoluut een bericht als je acties onderneemt om voorop te lopen. Ik ben je grootste cheerleader. Leuk om te connecten. Op LinkedIn kun je me vinden als Hiltje Oude Luttekhuis. Ik weet het, een hele mond vol. Ik sta meestal bekend als die dokter met die moeilijke naam. Maar als je begint met Hiltje, H-I-L-T-J-E, dan verschijnt de rest vanzelf. Op Instagram vind je me als Wauwvrouw. Dat spel je met W-O-W en dan vrouw. Ben je enthousiast geraakt door de informatie in deze podcast, maar vraag je je af hoe je dit nu voor jezelf gebruikt? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Om het beste uit deze podcast en jezelf te halen, heb ik een podcast-inspiratiepagina gemaakt. Samenvatten en concretiseren op 1 A4'tje. Je kunt deze tool downloaden via www.wauwvrouw.nl/podcast. Helemaal gratis en gegarandeerd verdieping die je ook kunt inzetten bij andere content, cursussen of congressen. Vind je deze podcast interessant en ken je iemand anders die wel een empowerment boost kan gebruiken? Deel dan deze podcast of de aflevering die je net luisterde met je collega's of vriendinnen. In de meeste podcast-apps kan dit door op de drie puntjes te klikken en delen te kiezen. Een shout-out op social media is natuurlijk ook hartstikke welkom. Steun je de missie om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld, academia, tech en corporate? Boost dan deze podcast door een review achter te laten. Dat is heel eenvoudig. Klik in de podcast-app waarmee jij luistert op reviews. Klik op het aantal sterren dat je wil geven en laat als je zin hebt ook een geschreven review achter. Super bedankt! Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. En ik weet zeker dat jij dat in je hebt. Wonderlijke Wauwvrouw, vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren!